Welkom bij Surinaamse voorouders P.O.N.D., de podcast van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Ik ben Peggy Brader. In deze podcast delen we informatie en persoonlijke verhalen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. In dit seizoen aandacht voor zogenoemde verborgen groepen. Groepen waar het niet zo vanzelfsprekend is dat er bronnen beschikbaar zijn. Ook duiken we in minder bekende periodes in de Surinaamse geschiedenis die relevant kunnen zijn voor het onderzoeken van je familie. In deze aflevering staan we stil bij onderzoek naar Afrikaanse voorouders. Dat niet alle sporen leiden naar een leven in slavernij op een plantage zal voor sommigen misschien een verrassing zijn. Historicus Okke ten Hove legt straks uit hoe het komt dat sommige Afrikanen als zogenaamde vrije arbeider in Suriname terecht zijn gekomen. Wonnie Stuger heeft ook in deze aflevering een zoektip en deze gaat over huidskleur. De verschillende benamingen als bijvoorbeeld mulat kunnen belangrijk zijn bij je stamboomonderzoek. Maar ik begin met een bijzondere groep in Suriname, de Marrons, die je niet gemakkelijk terugvindt in de archieven. Marrons in Suriname hebben Afrikaanse wortels en de manier van zoeken naar voorouders gaat er op een heel andere manier aan toe dan de rest van de Surinamers. Ik praat hier verder over met Tanja Fonkel. Zij is ontwikkelingswerker en historica in Suriname en ze doet veel onderzoek onder de Marron-gemeenschappen en ze werkt er ook veel. Welkom Tanja.
Dankjewel Peggy.
Ik mag aannemen dat jij Marron bent of zit het anders?
Nee, je mag dat helemaal aannemen. Ik ben een Marron van de Samaka-stam.
Dat zijn de Saramakaners, maar jij zegt liever Samaka.
Ja, ik zeg liever Samaka, want ik heb gewoonte aangenomen om benamingen te noemen, zoals het gezegd wordt binnen die Marron-talen zelf.
En vertel, op welke manier stel je jezelf voor als je in jouw eigen gemeenschap bent?
Als ik in mijn eigen gemeenschap ben, dan zeg ik, ik ben van de Samaka-stam, mijn dorp. Ligt aan de boven Suriname rivier en dat is Kingiston. Ik ben een vrouw uit de Abaisalo. Ik ben kind van de Wosudindu van Sindewa, uit de bij van Sisi. Ik ben dochter van BB. Mijn naam is Tanja Fonkel.
Prachtig. En degene die dit hoort, welke informatie kan die dan daaruit halen?
Het is heel lang, hè. Maar bij deze moet ik zeggen dat je, als je iets meer wilt weten, dan moet je doorvragen. En dan kom je tot de ontdekking dat ik eigenlijk van een andere lob ben. En dat is de Vandaki-lob. Maar in eerste instantie geef je niet alles van jezelf prijs. En dat kan misleidend zijn. Want Marrons geloven in bescherming, speciale bescherming vanuit de vaderskant. En dat is bij mij de Abaisalo-lob. Dus pas als je doorvraagt, dan krijg je iets meer over mezelf te weten.
Maar dit is een soort korte introductie van jezelf?
Nee, dat is de introductie.
Maar er moet ook wel worden doorgevraagd. Maar daar komen we straks op terug. Ik hoorde dat je zegt de Abaisa-lo. Het woord lo, kun je uitleggen wat dat betekent?
Nou, het woord lo, daarmee bedoelen we de verschillende groepen die gevormd zijn binnen de verschillende stammen. Want u weet, met Marronage, in elk geval toen slaafgemaakten zich verzetten tegen slavernij, was een van de manieren om te vluchten naar oerwoud van Suriname. En zo ontstond Marronage. Bij het proces van Marronage hebben zich verschillende groepen gevormd. En het was keihard vechten om te overleven. Want niet alleen tegen die koloniale macht, maar ook onderling heerste er veel wantrouwen. Deze verschillende groepen worden aangeduid als lo. En elke lo behoudt zijn eigen identiteit, heeft een eigen historisch verhaal en heeft zich zelfstandig verder ontwikkeld. Ik wil toch terugkomen op dat woordje lo zelf, want in de literatuur heb ik kunnen natrekken dat het ook een verklaring heeft. Verschillende schrijvers hebben dat aangegeven, zoals Wong, die aangeeft dat lo afkomstig is van het Engels woord row, dat rij of groep betekent. Er was een Zweedse etnograaf, Gerard Lindblom, die aangeeft dat het dorp betekent en ontleend is aan een Afrikaanse taalgroep. Er waren ook Amerikaanse antropologen die ook aangeven dat lo staat voor clan en ook naar een Afrikaanse taal verwijst. Dus hoogstwaarschijnlijk is het een bekend woord bij de groep en hebben ze zich hier ook zo verder aangeduid.
Als je praat over lo, in hoeverre verhoudt het zich tot een bepaalde stam? Voor degene voor wie het niet helemaal duidelijk is.
Kijk, Kijk, de verschillende groepen die ontstaan zijn tijdens Maronage, die hebben zich, zeg maar, vanwege de vredestraktaten of vanwege overlevingsdrang, hebben ze zich moeten bundelen tot een stam. En dat is aan de verschillende grote rivieren hier in Suriname gebeurd. Het bundelen heeft geresulteerd in het ontstaan van 6 verschillende stammen of Maron-gemeenschappen in Suriname. Die zijn de Samaka of Saramakaners, de Njuka. De Njuka is ook de Okanisi, die zijn ook de Okaners. En dan heb je de Matawai of Matuariërs. En daarnaast ook de Pamaka, de Aluku of Boni en de Quinti. Dat zijn dus de 6 Maron-gemeenschappen.
Jij bent net als anderen denk ik ook een van de gelukkigen die jouw stamboom goed heeft uitgezocht, zo te horen. Maar stel dat dat niet zo is, hoe ga je te werk?
Ja, je moet ergens beginnen, hè? En belangrijk is dat je voor jezelf weet tot welke stam je behoort. En eigenlijk ook welk dorp. De naam van je moeder, naam van je oma, je overgrootmoeder. Dat zijn belangrijke zaken om te weten. Dus eigenlijk hoe meer info, hoe beter. Maar met deze weinige info kan je alles pakken.
Dat geldt voor alle Maronstammen.
Ja, dat geldt voor alle Maronstammen. Met deze weinige info is het makkelijkste, zoals bij andere stamboomonderzoeken, is om rond te vragen binnen de familie. En die kunnen je dan weer doorverwijzen. Als je echt niet weet wie te vragen, dan kan je een traditionele gezagsdrager vragen. En die zijn niet zo moeilijk te bereiken. Belangrijk is dat je wel weet bij welk dorp je hoort of je moeder of je familie afkomstig is.
En dat geldt voor alle stammen. Wat is dan de volgende stap?
Nou, de volgende stap adviseer ik mensen dat ze zich eerst gaan inlezen voordat ze op pad gaan. Zodat je weet hoe je binnen die gemeenschap je weg kan vinden. Want de volgende stap is dat je gaat rondvragen. Je gaat orale bronnen raadplegen. Je moet met mensen gaan praten. Om je weg te vinden is het toch wel belangrijk dat je een klein beetje inzicht hebt in dat lossysteem of in dat leefsysteem onder de Marons.
Waarom zou iemand zich moeten inlezen? Want ik mag aannemen dat als je rondvraagt en aangewezen bent op orale bronnen, dat je het ook gewoon kan vragen. Want Tanja, vertel mij nou, hoe vind ik mijn ingang daar en daar? Waar moet ik mij aan houden? Waarom moet je per se een boek daarvoor raadplegen?
Ja, lezen is altijd makkelijker. Of je kan aan de hand daarvan doorvragen. Want niet alles ga je uit literatuur halen. Maar het is toch wel belangrijk om te weten hoe die gemeenschappen geordend zijn. Die Maron-gemeenschappen die zijn opgezet met als basis het matrinair leefsysteem. En dat is, de familie wordt gevolgd aan de hand van de lijn van de moeder. Bij een zoektocht kan het dat men je steeds verwijst naar de familie van je moeder. En dat moet je nou net weten dat dat belangrijk is. En je daardoor je weg makkelijker kan vinden. Door te lezen haal je ook de manier van leven, van zienswijze binnen Marons. Kan je dat ook daaruit halen. Want hun leven is helemaal ingebed in dat leefsysteem. En ja, men tilt heel zwaar aan respectvol zijn en geduldig zijn. Ja, dat zijn wel twee belangrijke waarden om op onderzoek uit te gaan.
Deze aanpak verschilt nogal van de rest van de Surinaamse bevolking met Afrikaanse wortels als die op zoek gaan. Wat vind jij nou de grootste verschillen als je deze twee manieren naast elkaar moet gaan leggen? Als je bijvoorbeeld naar CBB gaat en je vraagt naar een stamboomonderzoek, dan rolt er ook wat uit. Maar dat is niet de methode die jij voorstaat voor wat Marons betreft. Dus wat zijn de grootste verschillen?
Nou, als je naar CBB gaat, dan heeft het een bepaald doel, hè, waarom je informatie daarop vraagt. En dan gaat het meer om dichtstbijzijnde familieleden. En dat is ook handig. En dan weet je iets meer, ook extra informatie om op pad te gaan. Maar familiebanden binnen Marongroepen, die worden toch wel anders gewaardeerd. Dat is veel breder dan vader, moeder en kinderen alleen. En om informatie te weten te komen over personen, dan is het toch wel belangrijk om rond te vragen. En vooral wat we heel vaak willen weten zijn de verhalen en omstandigheden van deze personen.
Hoe ga je dit allemaal in kaart brengen? Als je eenmaal de informatie hebt, is daar ook een bepaalde methode voor?
Ja, tegenwoordig zijn er van die digitale snufjes om dingen vast te leggen. Zelf ben ik heel primitief te werk gegaan, kwam met een groot plat papier. En daar schreef ik dan netjes met streepjes wie onder wie valt en wie bij wie hoort. Maar ja, als je het veld ingaat, dan is dat makkelijker. Alhoewel het kan ook afschrikken, maar belangrijk is dat je uitlegt waarvoor je de informatie nodig hebt.
Wat ik mij afvraag, hoeveel generaties terug kan jij gaan als je behoort tot een Maronstam?
Zo. Uit mijn eigen ervaring, dan was ik verrast dat ik vanuit mijzelf 12 generaties terug kon gaan.
12
Bij...
generaties, zo,
Ja.
dat is wel
Ja.
veel.
Ja, dat was voor mij verrassend. De stammoeder van waaruit ik ben gegaan, schatten we dat ze geleefd heeft in de periode 1835. En als je bij CBB gaat, dan vind ik tot de naam van mijn grootmoeder. En niet meer dan dat, ook niet eens wie haar ouders zijn. En binnen die gemeenschappen weten mensen dat wel. Alleen moet je dat echt wel even zoeken. Ik had onderzoek gedaan bij een andere log, dat is de Dombilo. En ik vond literatuur waar er informatie is vastgelegd al heel vroeg tijdens Maronage. Want de persoon die onderzoek had gedaan in de jaren 80, die heeft nog mensen kunnen spreken die dat nog heel goed wisten. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ik kan me wel voorstellen dat er voor heel veel log de informatie niet is vastgelegd. En het wordt dan heel tijdrovend en een geduldig traject om dat alles bij elkaar te puzzelen.
Geduld is in ieder geval een vereiste. Even nog de boeken waar je het over had, die geraadpleegd kunnen worden. Kun je die even opnoemen?
Ja, dus boeken, nou ik zeg bronnen die geraadpleegd kunnen worden, let wel. Als je op zoek gaat naar informatie over personen, dan is orale bronnen toch wel het belangrijkste. Maar boeken te raadplegen, dat is meer om de zaken in perspectief of verhalen in context te plaatsen. Ik wil toch wel doorgeven voor de verschillende stammen wat ik zou aanraden. Ik begin dan bij de Aluku en ik zou daar aanraden boeken van Wim Hoogbergen. Hij heeft verschillende boeken over de Boni of Aluku Marons geschreven, waaronder de Boni-oorlogen. Bij de Pamaka vond ik een paper, die kan je ook digitaal vinden, The Early History and Geography of the Pamaka Tribe. Het is geschreven door J. Maarten en W. Schalkwijk. Voor de Quinti is er in 2023 een boek uitgekomen met als titel Kofi Makamaka en het verzet van de Quinti, een eeuwoverlevingsstrijd van onderduikers in Suriname. De schrijver is Nizar Magdumbaks. Voor de Matawai kan gelezen worden het boek People in Between, The Matawai Maroons of Suriname, geschreven door Chris de Beet en Mirjam Sterman. Voor de Alkaners, vooral voor stamboomonderzoek, kan ik adviseren het boek van André Pakosi. Het is genaamd Okanisi Maron Onomastiek. Dat is een studie naar de betekenis, oorsprong en spreiding van de Surinaamse Okanisi Maron. Voor de Samaka raad ik aan het boek van Richard Price, genaamd First Time. En dat boek is inmiddels ook vertaald in de Samaka-taal zelf, met als titel Visiting. Dat zijn specifieke boeken die ik aanraad voor de verschillende Maron-gemeenschappen. Maar natuurlijk zijn er veel meer boeken. Maar belangrijk is dat je ook in dit soort boeken de literatuurlijst raadpleegt.
Dankjewel, Tanja Vonkel. De boekentips die jij geeft, die nemen we op in de beschrijving van dit programma. Veel succes verder met jouw werkzaamheden en het verdere onderzoek.
Dankjewel.
Nu volgt de zoektip van Wonnie Stuger.
Mijn zoektip voor deze aflevering gaat over huidskleuraanduiding. We weten nu dat de slavernij mede zo lang heeft kunnen bestaan door het systeem die de slavenhouders en de kolonisatoren hadden bedacht, verdeel en heers. Het is een systeem dat eeuwenlang heeft bestaan en eigenlijk voelen we nog steeds nu nog de nawerking ervan. Maar gelukkig komt de verandering daarin. We zijn ons er bewuster van dat onze huidskleur niet moet leiden tot verdeel en heers. Maar zij hadden wat bedacht. En het werkte heel goed toen. En ze hebben er zelfs een heel officieel systeem van gemaakt. Hoe donkerder je huidskleur, hoe slechter je economische positie, je aanzien of je kans op welke ladder dan ook. Voor alle gradaties van vermenging hadden ze een officiële naam bedacht. En als onderzoeker kom je die benamingen tegen. Je komt ze tegen in kranten, in actes, geboorteactes, overlijdensactes, maar ook in testamenten. En de kerkboeken Die zijn er heel lang mee doorgegaan. Dus daar kwam je ook wel eens tegen van het mestize kind, dochter van Jabba, die werd gedoopt op zo'n datum. Dus de kerken, daar kom je ze ook heel vaak tegen. En je weet, stamboomonderzoek is het oplossen van een grote puzzel. En een grote puzzel los je op door ook kleine stukjes van de puzzel in elkaar te zetten. En dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor een kleine puzzel. Want als je weet wat die benamingen betekent, dan kan je er ook achter komen hoe de verhoudingen ongeveer eruit zouden kunnen hebben gezien. Dus als je bijvoorbeeld het over een mestize kind of een mulatte kind of een castize kind, dan kan je weten, als je weet wat het betekent, dan weet je ook wie vader en moeder zouden hebben kunnen spelen in die tijd. Als je een zwart persoon tegenkomt en er staat zoutwaterneger, dan heb je bingo, want dan heb je in ieder geval de eerste persoon in je voorouderreeks die de oceaan heeft overgestoken. De zoutwaternegers werden ze genoemd. Dat is een denigrerende benaming, maar goed, maar daar weet je wat ermee betekend wordt. Een zwarte persoon die in Suriname geboren is, daar werd aangeduid met Creool. Dus negers zijn alle zwarte. Dus als je het woord neger tegenkomt, dan kan het alle zwarte zijn. Blank is onvermengd Europeaan. Een blank persoon met een zwart persoon, de vermenging, dat geeft een mulat, hadden ze bedacht. Een mulat met een blank persoon geeft een mestiz. En een mestiz met een blank persoon geeft een castiz. Een castiz met blank geeft een poestis. En een poestis met blank een testis. Kan je nagaan hoeveel gradaties ze kunnen aangeven in huidskleur. En ik gaf het net al aan van hoe lichter je was, hoe meer je aanzien had. Dus iedereen probeerde wel iets lichter voor de dag te komen. Vandaar, we kennen het ook nog steeds van op je kleur. Dus je weet waar het vandaan komt. Het kan ook zijn dat een mulat met een zwart persoon een kind kreeg. Dan was het een kabouger. Dat kan je ook wel tegenkomen in de actes. Ja, het zijn zeer verwerpelijke systemen natuurlijk. Maar als je de geschiedenis achter benamingen kent, dan kan je ook het helpen je om je familiepuzzel een beetje op te lossen. Ik moet zeggen, op een gegeven moment zijn ze ervan afgestapt, want het werd natuurlijk zeer ingewikkeld. En dan gebruikten ze alleen de benamingen, dus van mulat en mestiz en castiz misschien nog. Maar voor hun werd het te ingewikkeld. En je moet bedenken, ook binnen een gezin, ook al heb je dezelfde moeder en dezelfde vader, kan qua huidskleur kan het ook verschillend zijn. Ze zeggen niet voor niks dat een Surinaamse vrouw een bromtje jari aan kinderen kan maken, dus een bloementuin aan kinderen. Dus als tip wil ik meegeven, wees je bewust van de terminologie, want het kan je helpen de puzzel op te lossen. En bij Surinaamstamboomonderzoek heb je alle puzzelstukjes nodig. Wees je ook bewust van de reden waarom ze de benamingen gebruikten.
De meeste familieonderzoekers die op zoek zijn naar voorouders met Afrikaanse wortels, grijpen meestal meteen naar het manumissieboek en het emancipatieregister. Maar wat als de naam hier niet in voorkomt? Dan wil dit meestal zeggen dat er iets anders aan de hand is. Dit brengt mij naar een zogeheten verborgen periode, die start na de afschaffing van de slavenhandel door het Engelse bestuur in het begin van de 19e eeuw. En wie kan ons beter daarover vertellen dan historicus Okke ten Hove, gestudeerd in Utrecht en gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en ook nog familieonderzoek, vooral onder de Surinaamse samenleving. Welkom. Heb ik het goed dat er meestal iets anders aan de hand is als iemand met Afrikaanse wortels een bepaalde naam niet kan vinden in een emancipatieregister of in een manumissieboek?
Dan is er waarschijnlijk een andere achtergrond van deze mensen die dan in Suriname zijn terechtgekomen. Dat kan immigratie zijn buiten Suriname, wel met een slavernijverleden op de Antillen of Brits Guyana. Er kunnen mensen zijn die zijn binnengekomen op andere manieren, zoals contractarbeiders na 1863. Binnengesmokkelde slaven die niet als slaaf werden erkend, maar in beslag werden genomen en onder beheer stonden van de koloniale overheid. En nog een paar van die kleine groepjes.
Ik noemde de periode aan het begin van de 19e eeuw. Wat voor een periode was dat?
Wat in de periode plaatsvond is dat de Engelsen het beheer over de kolonie hadden. En toen ook besloten dat de transatlantische slavenhandel verboden werd. De handel in slaven binnen het gebied zelf, dat bleef bestaan. Maar er mochten geen, zeg maar, verse arbeidskrachten naar Suriname komen.
En dat was ongeveer in 1807, 1808. En dat betekende dat vanuit Afrika er geen slaven tot slaafgemaakten naar de koloniën werden overgebracht.
Ja, toen kwamen er vrij weinig verse arbeidskrachten uit Afrika naar de West. Terwijl de bevolking dus begon te krimpen, de arbeidsbevolking. En in 1814, 1816 werd Suriname weer Nederlands gebied. Maar ze moesten wel de bepaling dat er geen handel meer zijn tussen Afrika en de West accepteren. Dat hebben ze ook gedaan. En toen is op dat moment de smokkelhandel opgekomen. En dat waren dan meestal slaven die afkomstig waren van de Franse eilanden. En die waren daarvoor nog vanuit Afrika naar de Franse eilanden gebracht.
Maar wie smokkelde de mensen naar Suriname?
Franse schepen, Franse kapiteins en dergelijke. En een aantal van deze mensen werden dus onderschept en dus aan en steeds in beslag genomen. En onder de beheer gesteld van de koloniale overheid. En ze zijn nooit geen slaaf geweest, maar ze werden toen vrije arbeiders genoemd.
Ze werden vrije arbeiders genoemd, kwamen in Suriname aan, waren tussen haakjes in beslag genomen.
Ja.
En onder toezicht gesteld van de koloniale overheid. En ze waren dus vrije arbeiders. Wilde dat zeggen dat ze zich vrij konden bewegen in Suriname?
Nee, want ze werden geacht te werken. En ze werden ook als slaven behandeld.
Maar ze waren onder toezicht van de koloniale overheid.
Ja, maar ze werden als slaven behandeld. En dat heeft geduurd tot 1846. En toen zijn de overlevenden van die groep die als vrij arbeider stond, alsnog vrij verklaard. Met een certificaat van manumissie, dus met wijs dat ze eigenlijk al vrij waren. En in 1846 kreeg ze dat certificaat met toegekende achternamen.
En dan wordt het interessant voor de familieonderzoeker.
Ja, want dat kun je dus traceren op basis van de familienaam. In de burgerlijke stand, maar ook zo meteen in de volkstelling. Ja, dan zijn ze echt traceerbaar.
En hoe zijn ze dan traceerbaar?
Er is een lijst opgemaakt waarbij dus ook genoteerd werd via welk schip ze waren aangevoerd. Dus dan kan je dus al dat terugvinden. En via andere bronnen kan je nog weer gaan uitzoeken wat hun etniciteit is.
En de namen die ze kregen, komen die namen overeen met de andere namen die zijn toegekend aan voormalig slaafgemaakten?
Ja, er zijn namen toegekend die uniek waren. Dus alleen aan die vrije arbeiders. Maar er zijn ook namen geweest die zowel als een vrije arbeider werd toegekend als aan een gemanumiteerde.
Kun je daar voorbeelden van geven?
De namen Arnhem is gegeven, Meer is gegeven met M-H-E-E-R en nog meer van dat soort plaatsnamen uit Nederland. En sommige namen zijn dus ook weer gegeven geworden aan gemanumiteerden en geëmancipeerden.
Dat is de groep die dus op het schip zat, dat dus onderschept is, het schip met mensen die gesmokkeld werden. Ja. En als vrije arbeider door het leven gingen in Suriname tot 1846. En daar is dus een lijst van. Waar kan je die lijst precies vinden?
Het is te vinden in het ministerie van Koloniën, wat dan hier ligt, hier in Den Haag, in het Rijksarchief, of het Nationaal Archief nu.
Is het ook gedigitaliseerd?
Ik heb begrepen dat alles wat in Koloniën zit, gedigitaliseerd is.
Hoe groot was de groep die destijds naar Suriname is gehaald als vrije arbeider, vanuit dus de Franse koloniën onder andere?
Er zijn ettelijke duizenden mensen die dus gesmokkeld zijn. Een groot deel is opgenomen in de slaafbevolking, want ze zijn niet ontdekt dat ze gesmokkeld zijn, maar dat zijn schattingen. En een paar honderd zijn dus door de overheid toezicht gesteld. En er zijn geboortes geweest, er zijn overlijdens geweest. En ik dacht dat ze rond de 400, 450 mensen, inclusief kinderen geboren uit die vrouwen uit die groep, die als vrije arbeider werden vrijgesteld.
Dus een kind kon ook gewoon als vrije arbeider
zijn, mits zijn moeder ook die status had. En dan kon ze wel in Suriname geboren zijn.
Je hebt het over een groep die dus helaas niet vrij was, maar gewoon tot slaaf is gemaakt in Suriname. Dus de groep gesmokkelde mensen.
Ja.
Daarvan is niet meer te achterhalen hoe ze Suriname bereikt hebben.
Ze zijn gewoon per schip aangevoerd en het ene schip is dan wel onderschept en de mensen zijn dan onder toezicht gesteld en anderen zijn gewoon slaaf geworden. En dat is gestopt op het moment dat de slavenregisters werden ingevoerd, want dan moest je als eigenaar kunnen bewijzen waarom je zo'n toename had aan slaven en wanneer je dus een afname had.
Ja, want de verkoop mocht natuurlijk niet meer, officieel.
Nou, je mocht wel verkopen onderling, maar als bij mij een persoon afgeschreven wordt, moet die bij jou bijgeschreven worden.
Ja, maar nu kwam er een nieuwe aanwas van gesmokkelde mensen.
Ja, maar er was nog geen registratie. De slaafregistratie is pas in 1826 ingevoerd. En toen werd het binnensmokkelen vrijwel onmogelijk.
En vanaf dien vielen ze dus gewoon onder toezicht van de plantage-eigenaar.
Ja, want het werd niet meer gesmokkeld.
Er werd niet meer gesmokkeld. Dus van die mensen is dus ook niet te achterhalen hoe ze Suriname zijn binnengekomen.
Niet echt. Alleen, er zijn wel wat bronnen, zoals de EBG-boeken van Lamure en dergelijke, die dooptoestanden, waarin vaak nog wel aangegeven wordt of iemand Creools is of in Afrika geboren is. En daar zou je dan misschien nog wel wat kunnen terugvinden.
Ja, dus dat was één groep die dus binnengesmokkeld is of geprobeerd te worden in Suriname, een paar duizend mensen. En daarnaast zijn er ook nog andere binnengekomen na de afschaffing van de slavenhandel.
Nou, er zijn ook nog mensen binnengekomen tijdens de slavernij. Slaven van de Antillen en dergelijke, die dus gewoon regulier verhandeld werden tussen Suriname en de Antillen.
Maar dat mocht gewoon nog?
Dat mocht, want het was binnen West-Indië. Want die slavenhandel was niet verboden.
En om hoeveel mensen ging dat?
Dat ging ook over toch wel een paar duizend mensen die dan werden verhandeld.
En hoe kom je daarachter?
Ja, dat is een wat lastige vraag. Je zou dus moeten gaan kijken of er hier en daar lijsten zouden zijn van mensen die dus worden afgeschreven in de slavenregisters van de Antillen. En weer werden bijgeschreven in de slavenregisters van Suriname.
Dan moet je dus eerst weten dat zo'n voorouder uit de Antillen is gekomen. En waar zie je dat dan aan?
Ja, als er dus mutaties worden gedaan en er wordt dingen bijgeschreven, dan kan je dat dus zo vinden.
En dat is in slavenregisters, bijvoorbeeld.
Ja, maar die zijn niet helemaal compleet. Dus een kwart is weg.
Oh, een kwart van de slavenregisters zijn niet meer te raadplegen.
Nou, niet meer te raadplegen. Ze zijn er gewoon niet meer. De eerste groep slavenregisters van 26 tot 30 is helemaal weg. En de slavenregister vanaf 1830 tot 1863 is ook een groot deel weg.
En zijn ze zoek geraakt, die registers, of zijn ze gewoon vernietigd? Of gewoon echt
verdwenen? Kan gewoon zoek geraakt zijn. Dat kan ook vernietigd zijn. Je weet het niet wat de reden is. Het archiveren is niet altijd 100% geweest.
Dus dat is dan de tweede groep. Die kwamen uit de West zelf, ja. Uit de regio. En dan zijn er ook nog andere groepen geweest. En welke waren dat?
Er zijn er wat kleine groepen geweest tijdens de slavernijperiode. De Fransen hebben een contractant uit Afrika gehaald. En daar is een deel van naar Suriname gevlucht. Omdat ze vonden dat ze dus geen salaris kregen of loon. En als slaven werden behandeld. En ze wilden via Suriname weer terug naar Afrika. En een paar van die mensen zijn ook blijven hangen in Suriname.
En die mensen, die hadden ook Franse namen gekregen?
Of? Nee, dat is het opmerkelijke, dat ze dat niet echt Franse namen hadden, maar ook meer Engelstalige namen. En een paar van die mensen zijn in Suriname gebleven, zijn ook getrouwd in Suriname. Ja, die zul je moeten kunnen terugvinden, maar ook de burgerstand is niet helemaal compleet in de burgerstand.
En kun je aan die namen aflezen dat het om deze groep mensen gaat?
Nee, want het zijn niet echt allemaal Franse achternamen. Kijk, het is wel een bron die je kan raadplegen als een burgerregister. Waar dus heel vaak ook werd genoteerd waar iemand vandaan kwam. Of je in Afrika geboren was of in Suriname was geboren. En bij Europeanen werd er ook vaak geschreven in Amsterdam. Of wat globale Denemarken of zo. En dat is wel weer een hele belangrijke bron voor dat familieonderzoek.
Ja, dus nu komt er een ander register bij. Een slavenregister, nu een burgerregister.
Burgerregister, ja.
Ja, waar moet je eigenlijk beginnen? Als die naam dus niet voorkomt in bijvoorbeeld een manumissieboek.
Nou, je moet in eerste instantie denk ik toch kijken bij een manumissie en later een emancipatielijsten. En als de naam daar niet in voorkomt, maar ook al komt de naam daar wel in voor, dan nog is het handig om in het burgerregister te kijken. Om te zien of iemand Suriname geboren is of in Afrika is geboren.
Nou, is er ook nog een andere groep die naar Suriname is gegaan als vrije personen?
Ja, de Zwarte Jagers. Nederland heeft in Afrika soldaten geworven. De meeste zwarte Afrikanen gingen naar de KNIL toe, naar Indië. Maar één schip ging naar Suriname, 50 mensen. Maar omdat de slavenhandel gestopt was, mochten ze niet als slaaf naar Suriname, maar wel als vrije personen. En ze kregen dan in Afrika en in Ghana kregen ze ter plekke verschillende achternamen. Dus Liefhebber is zo'n naam die er toen is toegekend, Van der Bult. En dan nog een paar van dat soort Nederlandstalige achternamen.
Dus in Ghana zelf hebben mensen een andere naam gekregen. Maar ja, ze hadden wel al een naam, mag ik aannemen. Dus.
Wat daarmee gebeurd is, dat is niet te achterhalen. Ik kan nog wel de etniciteit vaststellen van deze mensen, waar ze vandaan kwamen door in de militaire stamboeken te kijken. Want daar werd ook heel netjes opgeschreven wat voor gezicht ze hadden. Nou, dat kon dus een specifiek gezicht zijn. Dat kon een ordinair, dus een gewoon gezicht zijn. Stamkenmerken werden genoteerd van die littekens en dergelijke. En er werd ook gezegd van uit welk dorp of zo ze kwamen.
Oh, dus voor mensen die echt willen weten uit welk deel van Afrika ze misschien komen, zijn zulke beschrijvingen misschien wel nuttig.
Ja, want ik heb nog even gekeken in de artikelen die ik geschreven heb. Van sommige manumenteerden kon ik dus via de EBG-boeken vaststellen of ze inderdaad uit Afrika kwamen. En er stond ook heel vaak bij welk dorp of welke stam. En dan heb je dus al een link met Afrika zelf al.
En deze personen, werden ze geronseld of?
Nou, ze werden zo te horen als slaaf aangekocht.
Oh, toch wel? Dus ze waren niet meteen vrij?
Nee, ze werden gaande wel eens gemalmeteerd, want je mocht geen slaven overbrengen naar Suriname. Dus ze moesten vrij
echt officieel vrijverklaard worden?
Maar dat is allemaal in Ghana gebeurd. Ze zijn alleen dus terug te vinden in een artikel van Sylvia de Groot en in de stamboeken van de Zwarte Jagers.
En zij wisten toen al in Ghana dat ze bij de Zwarte Jagers zouden worden ondergebracht?
Ik neem aan van wel, want ik neem aan dat ze gewoon toch wel doorkregen wat er met gebeuren zou.
En is bekend hoe ze naar Suriname vervoerd zijn?
Ja, per boot, per schip.
Per boot en de omstandigheden aan boord, is dat ook bekend?
Nou, ik neem aan dat ze dus niet in ketenen zijn geweest. Dat ze dus enigszins toch vrijwillig, dat ze gewoon een soort tot aanstekens passagiers zijn geweest. Dat ze niet op de slavenschepen. Dat was maar een kleine groep, hè, 50 man, dus dat kan je makkelijk kwijt op een schip.
Ja, en het Korps Zwarte Jagers was natuurlijk veel groter dan dat.
De reden om dus die mensen in Afrika aan te kopen was dat door de stop op de slavenhandel de plantages niet meer genegen waren om slaven af te staan aan de Korps Zwarte Jagers.
Ja, want dat moesten ze dus ook nog.
In eerste instantie werden ze dus geworven uit de slavenpopulatie, de Zwarte Jagers. Maar dat werd steeds moeilijker, omdat dus arbeidskrachten steeds minder werden.
En vandaar het besluit om dan maar helemaal in Afrika
zo'n groep op te halen.
En de namen die je noemde, dat zijn Nederlands klinkende namen?
Over het algemeen zijn het Nederlands klinkende namen. Zoals Hoefhamer, Limburg, Liefhebber, Scheer, Kloppert en Van der Bult. Maar een paar van die namen is ook weer toegekend geworden aan het gemalmeteerde en geëmancipeerde. Dus dan is het altijd lastig om even vast te stellen welke nou in je voorouderlijke stamboom zit.
Dat kan dus heel verwarrend zijn.
Dat kan verwarrend zijn, maar dan zou dat op te lossen moeten zijn door de burgerstand te volgen, mits die compleet zou zijn.
Ja, dus echt het spoor terug.
Een spoor terug, want ik heb hier ook staan dat de naam van Basel, Stolk, Tak, Saan en Toledo zijn zowel namen gegeven geworden aan gemalmeteerden als aan die Zwarte Jagers. Maar zo'n gemalmeteerde is toch weer een ander familietak dan een Zwarte Jager.
Is bekend of deze vrije arbeiders, contractanten die dus dienden bij de Redimoes, de Zwarte Jagers, of die een andere positie hadden dan degenen die in Suriname geworven zijn?
Dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat het gewoon soldaten zijn die dus op gelijk niveau staan. Taak is gewoon om ervoor te zorgen dat rust en orde en het opvangen en dat soort dingen van weglopers.
Wat ik mij afvraag is in hoeverre het woord vrije Afrikanen of vrije arbeiders in dit geval terecht is.
Nou, als ik op jouw definitie afga, is een vrije Afrikaan iemand die dus niet als slaaf is binnengekomen. Als ze later als slaaf gebruikt worden of misbruikt worden, is dan een ander verhaal. En je hebt dan de groep die als slaaf is gehaald. Dat zijn toch twee verschillende posities.
Hoe kijk je er zelf naar?
Boeiend. Op dat punt is slavernijgeschiedenis een boeiend en het heeft veel meer grijstinten dan een zwart-wit verhaal.
Welke tips heb je dan voor familieonderzoekers die dus op zoek zijn naar voorouders met Afrikaanse wortels?
Wat ik geleerd heb is dat de mensen eigenlijk drie dingen willen weten. De eerste generatie, wat is mijn achternaam, waar komt die vandaan en waar komt de familie oorspronkelijk vandaan uit Afrika? Nou, de achternamen die zijn te traceren, hoe ze gegeven zijn, door wie ze eventueel gegeven zijn, officieel door de overheid. Maar het kan ook heel goed zijn dat dus eigenaren een rol gespeeld hebben. De inbreng van de mensen zelf sluit ik grotendeels uit, omdat de meeste namen toch Nederlandstalig zijn en die mensen allemaal een schrande Tongo spraken. En soms namen kregen die een begrip inhouden die ze niet kenden.
Je gaat er dus vanuit dat mensen niet in staat waren om hun eigen naam
te kiezen. Ze kunnen wel in staat zijn om een naam te kiezen, maar het lijkt me onmogelijk om een naam te kiezen in een taal die niet spreekt.
Omdat zij schrande Tongo spraken?
Als ze schrande Tongo spraken en ze zouden een naam mogen kiezen, dan is het logisch dat ze dan een naam kiezen in de taal die ze spreken, dan dat ze een naam kiezen van een dorpje ergens in Friesland of zo.
En wat zegt dat dan?
Nou, dat de namen opgelegd zijn. Officieel door de gouverneur. De gouverneur bepaalt in de manumissiebrief van ja, ik bepaal wat je naam is. Maar het zal eerder door een ambtenaar vastgesteld zijn.
Vind je dat het belangrijk moet zijn voor een familieonderzoeker om dit te weten? Of een naam toegewezen is of zelf gekozen?
Een van de grieven die men had in de West, maar ook in Amerika, is dat de opgelegde namen geen vrije keuze zijn geweest. Cassius Clay ging zichzelf Mohammed Ali noemen. En die had dus zeker meneer Malcolm Little, die noemde zichzelf Malcolm X. Want ze vonden dat een slavennaam, een opgelegde naam, is een slavennaam. En nu is er ook een wet ingevoerd dat je je naam mag veranderen.
Ja, in Nederland.
In
hè?
Nederland. Ja. De pijn zat hem in het feit dat, hoe mooi je naam ook zou mogen zijn, dat het niet een eigen keus is geweest van de voorouder. En dat is nu veranderd. Je mag dus nu je naam veranderen als je dat wilt.
En daarom vind je het belangrijk om ook zo'n onderscheid te maken tussen namen die dus zelf gekozen zouden kunnen zijn en namen die opgelegd zijn.
Ik ga ervan uit dat praktisch elke naam wel opgelegd is. Dat gewoon vanwege ook die taalkloof die je hebt. Hè, van ik kan geen Duitse achternaam bedenken voor mezelf dan wat ik gelezen heb. Als ik niet kan lezen, wat weet ik dan van Duitse achternamen?
Welke bronnen vind je het belangrijkste? Je noemde al een aantal voor familieonderzoekers, met voorouders met Afrikaanse roots.
In ieder geval heeft iedereen in Suriname voorouders met Afrikaanse roots. Als je van zwarte afkomst bent, heb je toch sowieso Afrikaanse voorouders. Maar een deel, of een groot deel, het overgrote deel, is als slaaf binnengekomen. Maar er zijn kleine groepjes die dat dus niet zijn. Die zijn als vrije persoonsaanhalingstekens. Zonder de slavenstatus zijn ze in Suriname terechtgekomen.
En welke bronnen zijn dan belangrijk?
Nogmaals, de militaire stamboeken waarin dan die vrije arbeiders worden genoemd. Ook met hun herkomst. De EBG, en ik hoop ook dat de katholieken dat hebben gedaan, hebben ook van hun meeste lidmaten bijgehouden. Of ze dus uit Afrika kwamen of uit Suriname zelf. Een andere bron die dus ook onderscheid maakte tussen Creolen, dus Suriname geborenen, en Afrikanen. Dat is de volksstam van 1811, die dat heel netjes heeft bijgehouden. Alleen er worden geen achternamen genoemd. Je moet hopen dat je dan zeg maar een lijn kan doortrekken van 1811 naar 1831 en dan naar 1863.
Dus het is mogelijk om tot in ieder geval 1811 terug
tot
te gaan?
Tot 1811 is het wel mogelijk. Alleen een deel van de plantages werden niet geteld, omdat ze dus niet tot Suriname werden gerekend. Dat zijn Koroni en Nikeri voornamelijk. Dus die plantages mis je al. Maar als je in het oude plantagegebied zit, moet je toch wel, mits dus die lijn doorgetrokken kan worden, het een of ander terugvinden.
Nou, hartelijk bedankt voor je uitleg en ook de tips.
Ja, dank je.
Ik zeg er nog bij dat de artikelen en de genoemde namenlijsten terug zijn te vinden in de beschrijving van deze podcast. En met de zogenaamde vrije arbeiders sluit ik deel 1 van deze podcast over Afrikaanse voorouders af. In de volgende aflevering van Surinaamse voorouders Peunde duiken we onder andere in de wereld van oude Surinaamse liedjes. Wilt u meer weten over de Stichting voor Surinaamse Genealogie? Bezoek dan onze website surinaamsegenealogie.nl.